Welkom allemaal, welkom allemaal op Zoom, welkom allemaal hier. Vandaag gaat de dag over droomkracht en daadkracht. En hoe die twee elkaar kunnen versterken. Dus hoe je droomkracht je daadkracht kan versterken. En andersom, je daadkracht je droomkracht kan versterken. Dat is een energetisch principe wat in je lichaam zit, of in je structuur verweven is. En hoe ze elkaar ook tegen kunnen werken. Dus hoe je dromen, je daad in de weg kan staan. Je daden, je dromen in de weg kunnen staan. Dus als je erachter bent, dan kun je ermee dromen en mee doen. En vaak is het in ons een gevecht. Nou, de kern van dat gevecht is dat we eigenlijk heel goed in staat zijn om onze belevingen van energie te cultiveren. Dus daarmee om te gaan. Als we dat ook werkelijk als onderdeel nemen van ons groeiproces. En als we het laten zoals het is, dan is het bijna als vanzelf zo dat die protocollen, daadkracht en droomkracht, elkaar ergens gaan ontmoeten waarin ze elkaar tegen gaan werken. En waarin het niet meer past. Dus je droomt te groot, je doet te weinig, je doet te veel, je droomt te klein. Je droom staat eigenlijk tegenover datgene wat je doet, tegenover je gedrag. Waardoor je jezelf belemmert of ondermijnt.
Bedoel je dat de dromen dan de ideeën zijn, de dagdromen, de intenties?
Ja, als je dromen ziet zeg maar, als het creatieve deel van je energie, dus waarbinnen je verlangens tot uiting komen.
Maar is het dan het bewuste of het onbewuste?
Beide. Ik denk dat we in de loop van ons leven steeds meer onbewust bewust maken. En dat in dat proces onbewust bewust maken, we steeds sterker kunnen gaan dromen. Dus ook dat is een soort van cultiveren van energie.
Ja, maar ik bedoel niet dromen wat je s'nachts doet. Nee, waar je s'morgens mee wakker wordt.
Er zijn heel veel mensen die ook dat gebruiken als een onderdeel van een creatieve energie. Dus s'nachts dromen, lucide dromen of bezig zijn met creëren. Er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel mensen die s'nachts gewoon een beetje verwerken wat er allemaal is gebeurd. In een soort van tombola van beelden. Zodat er s'morgens weer een beetje rust is in de tent. De dromen heeft zowel een soort van regulerende functie in de zin van loslaten. En dat kan een beetje warrig verlopen. Dus als je bijvoorbeeld chaotisch kan dansen, dan kan je gewoon de lucht lekker op. Of even lekker kan gillen. Geen idee waarom, maar het lukt toch op. En er zijn ook wel mensen die heel goed zijn om 's nachts hun dromen aan te moedigen. Dus die 's nachts bewust dromen. Nou, als je zo iemand bent, dan kun je dat als onderdeel nemen van de lesstof. Dan neem je dat mee. Ja. Dus droomkracht en daadkracht. En de meest makkelijke manier waarop het zich vertaalt, zou ik zeggen, is vrouwelijke en mannelijke energie. Dus de energie van overgave, van zijn, van voelen, van proeven, die geeft je de gelegenheid om in kaart te brengen waar jij bent, waar de wereld is. Dus er is een soort van issigheid in. Het is nou een keer zo. En die stilte, binnen die stilte, kun je ook ervaren als je het meeneemt in je aandacht, hoe je dromen, wat je verlangt in het leven, hoe het daar gestalte zou kunnen krijgen. Dus er is een soort toets in mogelijk. Dus als je iets in gedachten hebt wat je graag wil, dan kun je als het ware voelen of het kan. Door je daarop te richten. En de daadkracht, die maakt het mogelijk om uit te proberen of iets kan. Dus als je iemand meer van de daadkracht bent, dan is het de mogelijkheid om als een soort van sneeuwploeg door alle dingen heen te proberen te bewerkstelligen wat je wil. Te pushen. Of te boeien. Met heel veel wilskracht iets bereiken kost heel veel inspanning. En die inspanning die kan je voor een heel groot deel oplossen. Door het niet alleen te willen, maar ook te dromen. En in het dromen ga je voelen, kan het? Klopt het? Past het? En dat is meer die yin-kracht. Vrouwelijke kracht. En die yang-kracht is de daadkracht, het doen. Nou, in ons zijn die twee krachten aan het werk. En als we te veel van het een doen, dan verstillen we en weten we wel wat we willen. Maar we komen niet in actie en dan zitten we er wel niet in. En dan gaan we ook denken, het lukt niet. Want ja, we doen ook geen inzet, dus we proberen ook niet uit. Dus dan ga je al gauw denken dat het niet lukt. Of een klein beetje inspanning levert een teleurstelling op. En dat komt daarna omdat je niet goed hebt gevoeld en geproefd of het wel kan of klopt. Dan dan ben je eigenlijk in je yin in het, dus je bent niet in contact. En dan, dat noemen we dan passief of slachtofferschap, daar gaat het er eigenlijk naartoe. En in je yang kun je ook in het zijn en niet invoelend. En ja, dat is dan compulsory, dat is dwangmatig. Dat is pushen en niet voelen of het kan, maar gewoon doordouwen. Nou, daar hebben we ook een woord voor, dat heet daden. Dus die twee die daden... In de extreme. Dus op het moment dat het uit de bocht vliegt, dan kunnen die twee elkaar nauwelijks meer ontmoeten. En, dus alles waarin je voelt dat het leven je tot slachtoffer maakt, is aan de andere kant ook de mogelijkheid om daar verandering in aan te brengen. En daar heb je wel een heel klein beetje daadkracht voor nodig. Maar je hebt er vooral ook heel veel droomkracht voor nodig. Dus het positief inzetten van yin is durven dromen dat het ergens naartoe gaat. En dan is er nog niks gebeurd. Het is alleen maar een droom.
Een intentie,
een droom. Ja. En van droom naar intentie, dat is al een beetje yang toevoegen. Hè. Dat is al dat je het wil. Dan kom je al. Dan start je al met iets. En dan het proeven en het voelen of het mogelijk is. Dat is elke keer een beetje yin en een beetje yang. Dat is voelen. Dus intentie, uitproberen, waar wel, waar niet. Voelen, proeven en actie. Dus actie ondernemen en in beweging gaan. Nou, dus de kern van de beweging zit in de mix van yin en yang. Zit ook in het stuk waarin je niet oordeelt over je yin en je yang. Want op het moment dat je dat doet, zit je gelijk vast. Dus als je een oordeel hebt over bijvoorbeeld je daadkracht, en dan kun je hem al haast niet meer toepassen. En als je een oordeel hebt over je droomkracht, dan kun je hem ook al haast niet meer toepassen. Van, nou, ik heb een mooie droom, maar dat wordt toch niks. Nou ja, wat zou het dan worden? Nou, toch niks, denk ik. En ik wil het wel graag, maar ik ben bang dat als ik mijn wilskracht inzet, dat andere mensen me niet meer aardig vinden. Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar ja, dan komt er ook niks van. Dus dan ontneem je jezelf al van tevoren de lucht om erin te bewegen. Nou, alleen door het te zien dat je dat doet, en dat het een ondermijner is die vastzit ergens aan een gevoel van eigenwaarde of ideeën over hoe je omgeving goed of niet goed voor je zou zorgen als je links of rechts afslaat. Hè. Dus wat je, hoe je ook beweegt, je zit of valt zeg maar, in een veld van oordelen. En dan voel je dan dat binnen dat veld van oordelen er eerst iets anders te doen is. En wat er eerder te doen is, is te voelen of datgene wat je wil de wereld gaat dienen of alleen jezelf. Dus egoïstische motieven stuiten altijd op het stuk waarop je denkt, als ik dat ga doen, dan krijg ik daarin afkeuring. En daarvan denk ik al heel snel, ja, dat zal er ook wel heel vaak kloppen. Dus als ik iets ga doen voor mijn eigen gewin, nou, dan mag ik best wel heel erg veel rekening houden met mijn omgeving. En hele goede afwegingen maken of mijn omgeving daar schade aan beleeft of niet. Ook in de wetenschap, dus als ik dat ga doen, dan karma creëer. En dan, nou, dan gaan we weer. En dan zit ik weer vast in het eindeloze wiel van wederkeer, waarbij ik mensen wat aandoe en dat ergens weer moet gaan compenseren. Maar de andere kant is, er is ook iets wezenlijks in ons. En dat wezenlijke, dat wil graag uitdrukking vinden. En als we dat vinden, als we dat voelen, dan groeien we, ik zou bijna zeggen, in porte qua wat er ook gebeurt, groeien we. Want we geven lengte of ruimte aan dat stuk wat wezenlijk is en hier ook wezenlijk iets wil betekenen. En dan is het gevaar dat als we gaan toetsen of dat welkom is, dat we onszelf afwijzen door de reactie van anderen die het mogelijk niet begrijpen of die het niet zo goed uitkomt voor hun persoonlijk gewin. Je voelt wel dat het kan botsen. Ik heb een wezenlijke opdracht, maar dat past niet in zijn persoonlijke gewin. Nou, reken maar dat hij gaat protesteren. En als ik dan niet trouw kan blijven aan mijn wezenlijke opdracht, als ik daar niet in trouw blijf, dan ondermijn ik mezelf ook. Dan kost het me levenskracht, levensvreugde. En dan val ik ofwel in het dadenstuk waarbij ik ga pushen en het toch ga doen, wat niet wenselijk is. Of ik stap in het slachtofferschap en ik geef het op. En ook dat is niet wenselijk. Maar je voelt wel dat als je keuzes moet maken, en als je iets wil in je leven, en het is een wezenlijke keuze, is een bijdrage voor jezelf en de wereld, dan moet je trouw zijn aan jezelf. Dat is een onderdeel. En als je iets wil waarvan het de vraag is of het een kost is van anderen, ja, dan moet je gewoon heel erg goed opletten en heel veel overleggen om te komen tot datgene wat je voor jezelf wil. Dus daar is juist het contact met de omgeving heel belangrijk in. Als je het onderscheid niet kan maken, en dat is dus belangrijk, wat wezenlijk is en niet, wat persoonlijk is en wat wezenlijk is, als je het onderscheid ergens niet kan maken, dan zit je elke keer in de valkuil dat mensen je afwijzen op datgene wat je wezenlijk wil betekenen. Nou, daarin is het zo belangrijk dat je je eigen waarde daarin vindt. Nou, ik denk wel dat jullie het kunnen zien. Dat het dan heel erg van belang is om dat te onderkennen.
Dat je steeds de keuze kan maken, toch? Om voor jezelf te kiezen. Ook al voelt de ander op dat moment dat niet als een goede keuze. Het lijkt alsof je altijd consensus wil hebben.
Nee, nou, dat heel duidelijk verschil, hè? Dus op het moment dat iets wezenlijks in je is.
Voor de zomers de vraag van wil herhalen. Want zij hebben wil
horen. Nee, jullie horen wil niet, denk ik. Of wel? Wel moeilijk. Nee. Wil je vraag nog een keer herhalen?
Dat is lastig. Hoe zei ik het ook weer?
Zal ik het in de microfoon zetten?
Ja, zeg maar hier, want er staat nu niet aan.
Mijn vraag was, je kan toch nog steeds voor jezelf kiezen? Ook al is de ander het daar niet mee eens.
Nou, die keuze heb je wel.
Het lijkt alsof, zoals jij het zegt, dat je altijd consensus moet vinden.
Het lijkt alsof dat niet kan, altijd consensus te vinden. Op dat moment.
Ik denk, wat ik probeer te vertellen is dat op het moment dat je op persoonlijke basis iets wil, waarvan je weet dat het ten koste gaat van een ander, als je die keuze maakt, dat weet je, want het is persoonlijk, hè? Dat het dan heel verstandig is om het zo te doen dat je niet te veel karma creëert. Dat raad ik je aan. En dat je mag kiezen wat je wil. Ja, natuurlijk.
Kan
je
een voorbeeld geven?
Ik kan een voorbeeld geven. Ik werk veel met mensen die gaan scheiden of relatieproblemen hebben. En als je wil scheiden, meestal is er maar één van de twee die wil scheiden. En dat kan toch de beste keuze zijn. Dat is een voorbeeld.
Ja, kun je precies een goed voorbeeld? Dus dan doe je de ander wat aan, de partner die er niet wil scheiden, bij wijze van spreken. Maar terwijl het toch beter is om qua geweldloosheid om te scheiden.
En dan lijkt het in ieder geval dat je op de kosten gaat van de ander, maar de ander toch verdriet.
Nou ja, ik ga weer even terug naar wat ik zei. En dan mogen jullie toetsen of ik nou een antwoord heb gegeven of niet. Wat ik heb verteld is. Op het moment dat je iets wezenlijks te doen hebt, dan moet je de toets vooral bij jezelf leggen. Ja, want als je dat niet doet, dan ga je dood. Maar als je iets persoonlijks wil voor je eigen gewin, mag ik alsjeblieft mijn zin afmaken? Ik maak even mijn zin af. Als je iets wil doen voor je persoonlijke gewin, dan is het belangrijk om rekening te houden met anderen. Want je wil niet te veel karma creëren. Nou, dan hebben we dit voorbeeld. Dit voorbeeld hebben we toch? Dit voorbeeld hebben we. Nou, dit voorbeeld kan in alle jasjes, Bill.
Ja,
ik heb geen idee. Je noemt een voorbeeld waarvan wij zouden kunnen aannemen dat ik daarover kan zeggen, nou, dat is dit of dat. Maar het is niet zo. Ik heb geen idee. Ik weet niet wie die mensen zijn. Ik weet niet wat hun zielsboodschap is. Ik weet niet in hoeverre ze die zielsboodschap of die missie volvoeren, het wezenlijk in zichzelf willen. Of dat ze daar op persoonlijke basis gewoon iets niet meer willen als een dwars kind. Ik heb geen idee.
Nee.
Dus het antwoord is dat je dat niet als een soort casus kan neerleggen zonder de mensen te kennen. Dat kan niet.
Ik creëer toch karma. Ja, ik heb moeite met het woord karma. Dus dan.
Wat is karma?
Ik denk dat mensen keuzes maken die anderen verdriet doen. Maar ik zie heel vaak dat in die ander ook iets mag gaan bewegen. Horen ze het in. Ik denk dat in de ander ook iets mag gaan bewegen wat ze nog niet zien.
Kunnen jullie dat horen?
Het kan ook juist de bedoeling zijn dat je die ander. Ja. Dus je hebt wel gelijk, elke scheidingssituatie is anders.
Ja.
Ik ben heel met je eens, maar toch denk ik dat je voor jezelf zorgen. Ik denk dat je voor jezelf zorgen dat het voor mag gaan. Dus maar de vraag of je altijd goed overwogen voor jezelf zorgt.
Ik denk dat als jij daar zit als counselor.
Ja, dat
is. En ik, dat is de plek die we op dit moment behandelen, die we bespreken.
Ja.
Mag ik alsjeblieft even lief? Christine wil heel graag interrumperen, maar dan wil ik even mijn verhaal vertellen. Dan kunnen we namelijk bouwen aan mijn verhaal. Anders dan moeten we elke keer bij de bodem beginnen. Ik denk dat je als counselor, als reader, als healer de opdracht hebt. En ik weet niet of het altijd lukt, maar in ieder geval voelt het voor mij als de interne opdracht. Om te kijken, waar wil dit wezen nou naartoe? Wat is nou het goddelijke in de ander, wat hier op een of andere manier zoekt naar lesstof, naar groei en naar bewustzijn. En als je dat gevonden hebt, dan heb je een antwoord op deze vraag. Maar als we met elkaar gaan besluiten dat het sowieso een slecht idee is als de een de ander slaat en dat het dan moet stoppen, en ik noem maar een extreem voorbeeld, dan staan we los van het stuk waarin iemands wezen iets zoekt om aan te puzzelen en aan te groeien. En natuurlijk ben ik een tegenstander van geweld. Maar er is geweld. Ik kan het ook niet ontkennen. En als ik kijk naar het geweld in de wereld, dan denk ik de mensen die met dat geweld omgaan, en ik geloof echt dat het zo precies werkt, die hebben een wezenlijke boodschap om iets in zichzelf, de gewelddadigheid in zichzelf, op een of andere manier te harmoniseren. Om daar een soort van helderheid over te krijgen, hoe het werkt.
Ja.
En dat is dus geen schuld of boete. Hè? Het is niet je eigen schuld dat je gewelddadige omgeving bent. Nee, het is je roeping om daar op een of andere manier iets in te leren. Nou, dat durven zien, en dat hoef je echt niet te vertellen, mind you, maar dat durven
zelfs
zien.
Dat zelfs ook onbewust kan.
Grootste deel is onbewust.
Zeker als je naar al die rellen en die rassen haalt.
Yeah.
Alles wat er gebeurt nu op aarde.
Yeah.
De virussen, er gebeurt te veel. Dus ik denk dat er inderdaad ook onbewust heel veel gaande is. Wat ook nu met die transformatie te maken heeft.
Zeker, ja. En deze tijd heeft echt wel de neiging om heel veel tegelijk te laten gebeuren. We zitten echt in een pressure cooker.
Wat er moet gebeuren.
Zodat er wat gebeurt, ja.
Mag ik dan nog een antwoord van jou op die vraag, wat is dan karma? Want dan snap ik hem ook, denk ik. Want ik ben voor een groot deel met je eens.
Over. Ja. Nou,
van mij, wat is karma? Wat is dan volgens jou karma?
Kijk, wat is karma? Je hebt een downside aan karma en dat is het deel waarin we echt wel weten dat de verslavingen, de addictions, de protocollen, de programma's die we volgen, niet heilzaam zijn voor onszelf. En toch herhalen omdat wij persisteren, vol blijven houden, ze te voeden. Ook dat is karma. Dus de negatieve kant van karma is, we zijn behept. We hebben deuken en butsen opgelopen. En er wordt van ons gevraagd daar zorgvuldig mee om te gaan en onszelf te helen. Dat is één karma. De andere helft van karma is dat we elke keer processen, mensen, gebeurtenissen uitnodigen in ons leven om aan te groeien. En dat is de upside of karma. En op het moment dat je de downside behoorlijk helpt, dan kom je ook veel meer toe aan de upside. En dan wordt het leven dus anders, want dan is het lesstof. En dat durf je dan ook te zien als lesstof. En dan ga je dus ook op die manier mee om. Dus je wordt niet boos als er wat gebeurt. Ja, je wordt even boos omdat je voelt, oh, ik word geraakt. En vervolgens denk je, waarom word ik boos? Wat is de diepere laag hierachter? Wat is dit? Dus, van de week was er iemand zeer teleurgesteld in mij. En die begon het uitgebreid te vertellen. Dat ik dacht, jij hebt echt geen reden om teleurgesteld in mij. Maar het raakte mij enorm. Eigenlijk niet omdat ik vond dat ik wat verkeerd had gedaan, maar omdat iemand teleurgesteld was in mij. En toen dacht ik, hoe ga ik daar eigenlijk mee om? Als mensen teleurgesteld zijn in mij, wat doe ik dan? Nou, dan ga ik mezelf de schuld geven van het feit dat ik iemand teleur heb gesteld. En is dat dan terecht? Nou, dat is grappig. Ook al is het niet terecht, doe ik het toch. Het gebeurt gewoon. Nou, dacht ik, dat is toch bijzonder. Want iemand wijst me op iets waar ik mogelijk, als ik heel diep kijk en me helemaal inleef in de ander en mezelf helemaal vergeet, ook echt iets in kan betekenen. Dus dan geef ik mezelf over aan de wensen van de ander. Maar wie ben ik? Nou, ik ben een leraar die beweging probeert te luxeren, ook door mensen te confronteren met de dingen die ze niet doen. Van ze hopen dat een ander het oplost, maar die ze zelf te doen hebben. Dus als ik dat terug kan geven, dan voel ik, hé, dat is grappig, nu begint er energie te stromen. Hoe moet ik nog de goede manier vinden om het terug te geven? Want ik wil niet allerlei karma in de zin van gedoe opwekken, omdat iemand dicht gaat terwijl ik iets probeer te vertellen. Dat is niet handig, dus ik moet dat zorgvuldig doen. En dan, hé, nu begint het weer te stromen. Ik ben er weer. Nou, om het een voorbeeld te noemen. Misschien ging het wat snel. Maar ik hoop dat jullie kunnen volgen dat als je geraakt wordt, dat een uitnodiging is om te gaan ervaren van waar zit ik nou vast in mijn oude protocollen en gooi ik elke keer mijn glaas in? Of waarin word ik uitgenodigd om mijn roeping, mijn missie, hierin te demonstreren? En ik kan je vertellen, het is altijd allebei. Altijd.
Dus je zegt eigenlijk, karma is datgene wat je hebt op te lossen in het leven. Is dat ook zo?
Eén, karma is datgene wat je hebt op te lossen. in dit leven. Twee, karma is datgene wat je graag wil leren, waar je in wil groeien in het leven.
Want er zijn bepaalde stromingen die noemen karma iets wat je opbouwt, wat je later wil.
Ja.
Daar ben ik wel tegen.
Nou ja, maar mag ik je dan nog een keer mijn beeld erover voorleggen? En dus er is het worstelen. Nou, ik ga het gewoon op je doen. Sorry. Er is de worsteling met het leven, waarin je zegt, je bouwt karma op en dan krijg je straks weer op je bord. Maar die worsteling gaat over onze lage behoeftes. En die gaat over de buikdingen. Die gaat over onze woede, onze jaloezie. Over ons tekort voelen, over ons teveel voelen, over ons machtsbelust, over ons slachtofferschap, om onze chakra's. Dat karma. En daarvan zeggen we, ja, als je dat elke keer laat doen, ja, dan blijft het terugkomen. Nou, sorry, het is waar. Ja. En ik kan me voorstellen dat je zegt, ben er niet voor.
Nee, maar vanuit een ander idee komt het terug dat je het nog niet opgelost hebt. Ik heb een enkel aan het woord schuld. Hè? Je bouwt de schuld op of wat ook.
Dat maar sorry daarvoor en sorry voor die woorden. Ja. Maar dit zijn de woorden, jaloezie, schuld, boete, die echt horen bij lagere energie. Maar, en dan komt het, maar ze zijn allemaal bedoeld om ons bewust te maken van ons hogere. Allemaal, ook die. Je kunt ze niet overslaan. Je kunt ze niet laten liggen. Je kunt niet zeggen, weet je...
het is een...
Ik ben er even van licht en daar hou ik het bij.
Ik denk dat je het moet voelen. Ik denk dat je het moet voelen. Ik denk dat je aandacht moet besteden aan hetgeen wat je voelt.
Ja, je moet aandacht besteden aan wat je voelt, ja.
Dan probeer je goed te voelen. En dan dus, wat jij zegt, dat te draaien. Zodat die energie in beweging komt. En dat je dan op die manier een inzicht krijgt.
Ik denk dat het goed is om er een oefening mee te doen. Want het begrip van hoe het werkt, dat we zeg maar de lagere chakra's ons uitnodigen om onszelf te overstijgen, zodat we voelen, oh, dit is onze missie, dat is elke keer het proces. Dat is waar het goud ontstaat. Daar zijn we de alchemisten. Dus ik denk dat het goed is om er een oefening mee te doen, een meditatieoefening, voor de helderheid. Anders dan blijven we of in het een of in het ander praten. Ja, het is allebei waar. En wij zijn de sleutel. Ik vind het zelf de sleutel. Goed.
Ja, ik snap wel, ik gebruik alleen andere woorden. Dat is gek, is dat altijd, hè? Ik af moet stemmen op iemand zijn...